Welkom bij Radio Maria.
Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij alweer een nieuwe aflevering van Missio werkt. We zijn heel erg blij dat jij opnieuw op ons hebt afgestemd. En we wensen jou eerst en vooral een heel erg gezegende advent, ook in deze moeilijke, donkere tijden. Hopen we dat jij steun en troost vindt bij het groeiende licht van de adventskrans. En we zijn heel erg blij dat wij opnieuw verbonden kunnen zijn op veilige afstand. En Tom en ik zijn er vandaag niet alleen. We hebben namelijk een gast in de studio, Renilde Abt. En zij neemt ons vandaag helemaal coronaproof mee op virtuele reis naar de Filipijnen. Het is niet omdat reizen een beetje moeilijk is geworden in deze tijden dat we niet kunnen dromen van andere landen en van een wereldkerk die zich wereldwijd engageert. Heel graag straks daarover meer, maar we komen eerst in de stemming met een eerste Filipijns nummer.
Israel, walang hanggan. En we zitten hier in de studio met een gast, een live gesprek. Renilde Abs, jij bent in de Filipijnen geweest. Voor de mensen die het niet weten, dat is het land met de derde meeste katholieken ter wereld na Brazilië en Mexico. Dat klopt. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben Renilde Abs. Ik ben 22 en ik kom van een groot gezin. Ik studeer verpleegkunde. Ik zit nu in mijn laatste jaar verpleegkunde. Ik ben eigenlijk heel de dagen in het ziekenhuis. Ik hou ook heel veel van muziek, dus ik heb in mijn jeugd harp gespeeld, gitaar en ook een beetje zang gedaan. En verder ben ik actief in verschillende groepen. In Maria Park, wat dan nu ook Moeder van Hoop noemt, of in Nightshiever Leuven vooral. Of ook in Tiberiade. En het project waar we vandaag komen vertellen heeft ook te maken met Tiberiade. Dus voilà.
Ja. Een van de projecten die zij ondersteunen is in de Filipijnen. Kan je ons iets meer vertellen over die Filipijnen?
Ja, dus de Filipijnen of Republiek der Filipijnen is eigenlijk een republiek in het zuidoosten van Azië. Dus als je dan kijkt naar China, zeg maar rechtsonder, om het u wat grafisch voor te stellen. En dat is eigenlijk een archipel van 7641 eilanden. Dus dat zijn echt heel veel eilanden met meer dan 100.000 miljoen inwoners. Hoeveel exact is nog wel moeilijk te weten, maar dus echt een groot land. En er zijn vooral twee grote eilanden, Luzon en Mindarao. En op Luzon ligt de hoofdstad Manila. Het is een heel groot land dus, met een tropisch klimaat. Je hebt daar dus heel veel bamboe en bananen en ananasplanten. Heel veel vogels, kikkers en zo... Ja, van die gekko's die op de muren klimmen overal. Het is ook gekend voor orkanen en aardbevingen, tyfoenen. Vooral in september, oktober kan het daar wel hevig tekeer gaan. Nu hebben ze er ook één gehad, nog niet zo lang geleden. Dus dat is wel niet zo makkelijk. Verder is de Filipijnen ook een land waar het verschil tussen arm en rijk heel groot is. Dus je kunt daar eigenlijk drie straten verder wandelen en in een sloppenwijk terechtkomen, zeker in Manila zelf. Terwijl je daarvoor eigenlijk in een heel chique shoppingmall loopt. En de prijsverschillen tussen een product dat je op straat loopt of in zo'n shoppingmall is enorm groot. De shoppingmall kan duurder zijn dan bij ons, terwijl op straat kan dat 1/6, 1/60 zelfs soms zijn van wat wij hier betalen. Het is een land geregeerd door een president, Rodrigo Duterte. En die is heel veel in actie aan het komen tegen criminaliteit. Dus dat is een beetje een schets van wat het land vandaag is.
Ik heb net gezegd, het is een van de grootste katholieke landen ter wereld. Zijn er nog andere voorname religies op dat land aanwezig?
Ja, katholiek geloof is heel erg aanwezig. Maar in de geschiedenis van de Filipijnen hebben ze ook veel handel gehad met China. En dus daarmee ook contact met de islam. Het is ook een tijd een Spaanse kolonie geweest, waardoor dat je dus het katholieke geloof ook weer aan bod hebt. Het is dan ook een kolonie geweest van de VS een tijd. En dus heb je eigenlijk een beetje van al die kolonies nog wel restanten in de godsdienst. Dus zoals je zei, is het een heel groot stuk katholiek van de mensen. Dan heb je ook een heel klein beetje protestanten. Islam in het zuiden. Dat ook samengaat met de iets meer... Ja, gebieden waar het iets meer onveilig is op gebieden van toerisme, gaat daar noorden, waar dat Manila eigenlijk ligt, is veiliger. En je kunt ook wel boeddhisten vinden en sectes. Sectes zijn ook wel veel voorkomend, zeker bij de armere bevolking, waar dat dus soms wel van die mensen van alle dingen komen verkondigen en zo. En sommige mensen gaan daar nog wel makkelijk in mee. Dus vind je ook wel, ja.
Je zei al dat de geschiedenis van het land een beetje zorgt voor een religieuze mengelmoes. Zie je ook in de algemene, in de bredere cultuur, bepaalde aspecten van al die verschillende historische periodes?
Heel hard. De Filipijnen is echt wel een samenstelling van die vier verschillende culturen eigenlijk. Dus van de Spaanse invloed is er één beeld dat mij altijd gaat nablijven. Op een bepaald moment was ik in een kerk en daar had je vier Maria-beelden naast elkaar. En een van die vier Maria-beelden was echt aangekleed met de Spaanse stoffen zoals we ze kennen, alle geuren en kleuren. Ik persoonlijk ben daar niet zo'n fan van. Ik vond dat nog wel... Ja, ik ben niet iets meer voor eenvoudige dingen. Maar dus die Spaanse cultuur kun je echt nog terugvinden in die stoffen, kledingen, die chique dingen. Ze houden ook heel hard van kitsch, wat dat ook wel een beetje nog van die periode dateert. Verder heb je ook de Amerikaanse invloed. Heel sterk in fastfood. Dus de jongeren houden echt van fastfood. Om zo'n keer naar de McDonald's te gaan, is voor de jongeren van de San Miano community echt een cadeau. Verder ook zo die shoppingmalls waar ik al over heb verteld. Maar ook karaokeavonden en basketbal is ook een van de favoriete sporten in de Filipijnen. Dan heb je de Chinese invloed, dat is vooral in eten. Dus ze eten rijst en vis of vlees. Groente of fruit is eigenlijk eerder duurder, behalve dan het fruit in de seizoenen van het fruit. Maar dus dat is wel typisch Chinees dan ook weer. En van hun eigen cultuur heb je de jeepneys, dat zijn het voertuig van in de streek. En de balut, dat is iets wat misschien al... Ja, als je aan de Filipijnen denkt, dan iets heel typisch. En dat echt balut, dat zijn eieren die ze geven aan mensen die vertrekken uit de Filipijnen. En dat is een beetje gek voor onze woorden te stellen, maar dat is een ei van een kip dat al redelijk groot is, maar dat de benen nog niet hard van zijn. Dus dat is een ei, dat is niet meer een ei, maar dat is ook nog geen kip. En ze koken dat dan en dan moet je dan opeten. Dus ja, dat is wel niet geweldig lekker. Ik heb dat eens moeten eten. Dus ja, niet, maar voor hen is dat echt een delicatesse. En ook een plezier om Westerlingen dat te zien eten natuurlijk.
Dat kan ik geloven. Goed, we gaan eruit voor een kort liedje en dan gaan wij iets dieper in op het eiland zelf waar jullie actief zijn in het project.
Silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamustan pati pagtulog mo. Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuwan mo. Di mo man lang isip na ang kanilang pinagawal para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin. Magsisisiyak sa isip mo, alaman mo, ika'y nagkamali. Magsisisiyak sa isip mo, alaman mo, ika'y nagkamali.
nagsisisiyak sa isip mo, nalaman mo, ika'y nagkamali.
Terug, beste luisteraars. U luistert naar Missio Werkt, waarin Renilde Abt ons vandaag meeneemt naar de Filipijnen. En je hoorde al voor de muzikale pauze dat het, de Filipijnen een heel erg divers land is, met heel veel verschillende eilanden, heel veel verschillende culturele invloeden. En dat dwingt ons misschien een beetje om in te zoomen op één bepaald eiland van die heel veel eilanden, namelijk het Talim-eiland. Renilde, kan je ons even kort specifiek meenemen naar dat eiland? Waar ligt het precies en wat moeten we ons erbij voorstellen?
Ja, Talim Island is een eiland, een klein eiland, dat ligt op het grootste meer van de Filipijnen. Dus Filipijnen is archipel, dat is veel eilanden die op de grote oceaan liggen. Maar dus Talim Island is een eiland op een meer aan Manila. Op dat eiland is geen enkele boot, geen enkele auto te vinden. Dus je moet er met de boot naartoe gaan. En de mensen leven eigenlijk in verschillende dorpen aan de rand van de eiland. In het midden van de eiland is er een heel grote berg, wat eigenlijk een uitgedoofde vulkaan is. Dus dat is een beetje een voorstelling van het eiland. Het is ook door die vulkaan is er een heel prachtige natuur. Heel veel bomen, bossen, bergen. Dat is echt een paradijs om te zijn eigenlijk. Als je dat zou dat kunnen filmen en direct op een advertentie kunnen zetten van een hotel eigenlijk. Heel mooi. Maar in het water zelf zou ik niet direct gaan zwemmen, want door de cultuur van daar is dat niet zo heel proper. Maar het is echt dus een heel mooie plaats om te zijn. Zeker zonsop- en op- en ondergangen zijn prachtig.
En het dagelijks leven van de mensen die op dat eiland wonen, hoe ziet er dat uit?
De mensen daar die leven eigenlijk van heel eenvoudige dingen. Er is geen industrie of andere grote bureaus, zeg maar, werken. Dus de mensen leven met hun handen. Langs de ene zijde heb je heel veel vissers, dus de mannen die erop uittrekken om op het meer te gaan en dan vis te vangen. Enerzijds om zelf te eten en dan ook een stuk om te verkopen aan andere mensen op het eiland. En langs de andere kant heb je de bewerking van bamboe. Dus de bamboe die daar te vinden is, daar kun je wel redelijk wat van maken. Zeker boten worden daar ook van gemaakt. De boten die dan heen en weer gaan naar Manila bijvoorbeeld, maar ook andere zaken, dingen die ze verder verkopen. En dan ja, verder op het eiland kun je ook soms naaisters nog vinden of allemaal van die kleine bezigheden. Maar vissen en bamboebewerking zijn eigenlijk de twee voornaamste activiteiten. Ja.
En hoe laat staan de mensen daarop?
Oh, dat wisselt heel hard. Zeker naaisters bijvoorbeeld kunnen echt heel vroeg opstaan. Ook vissers dan afhankelijk van het weer en zo. Maar ik kan wel één ding zeggen, het is daar echt nooit stil. Dus er zijn bijvoorbeeld heel veel hanen. En dus ja, de nacht is niet zo lang. En van zodra dat het een beetje licht begint te worden, beginnen die te kakelen. En ja, dus, dat is, en 's nachts is het ook iets kouder. Dus ja, dat wisselt dan zo wel wat. Dus het is altijd leven. Ook televisie, soms staan er heel lang aan. Of radio's, muziek. Filipijnen houden heel veel van goede muziek. En goede muziek is een beetje relatief, iedereen zijn smaak. Maar zeker luide muziek waarop ze goed kunnen dansen of zingen. Dus.
Ja, heel goed. Nu, als ik goed ben geïnformeerd, tijdens de Wereldjongerendagen van 1995 ontmoette broeder Emmanuel een zekere Kujanik. En ja, daar ontstond iets. Kan je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, dat klopt. Dus wat je zegt. Inderdaad, in 1995 hebben Kujanik en broeder Emmanuel, die toen nog novice was in Tiberiade, elkaar ontmoet. En ja, Kujanik heeft hem toen verteld over zijn dorp, dat daar mensen dus eigenlijk ja, toch wel heel arm leven en dat hij er toch wel iets voor zou willen doen, maar ook dat hij wel een gebedsgroep zou willen starten of zo. En broeder Manuel is dan effectief ook naar daar gegaan en heeft daar een gebedsgroep gestart, heeft een beetje tijd genomen. En is daar dan ook een medische post gestart en is samen met de mensen beginnen samenwerken en samen denken hoe dat daar dingen ja, kunnen opbouwen. Er zijn dan ook broeders en zusters naartoe gegaan voor sommige perioden, soms 3 maanden, soms meer, soms 1 maand, dat wisselden we. En zo hebben ze samen met de mensen daar iets op poten kunnen zetten. Die Kujanik, dat was lang een geconsacreerde lek van de gemeenschap, dus iemand die zich verbonden heeft aan de gemeenschap in zijn dagelijkse activiteiten. Die is ondertussen overleden en in de gemeenschap voelen ze hem wel nog steeds heel sterk met hem verbonden. Ik denk dat hij wel echt iemand is dat je zoals een niet heilig verklaarde heilige kunt beschouwen. Dus hij heeft heel veel gedaan voor zijn dorp.
En als we spreken over de gemeenschap, misschien voor onze luisteraars, dan heb je het over de Tiberiade-gemeenschap, hè?
Ja, Tiberiade is een Belgische gemeenschap van broeders en zusters. Die is gesticht een 40-tal jaar geleden, dus in België. En nu hebben ze een 30-tal broeders en een 12-tal zusters. En ze hebben dus stichtingen in Litouwen en dan leken stichtingen in de Filipijnen en in Congo. Ja, dat is Tiberiade.
Ja, inderdaad. Zij noemen zichzelf mussen en mezen, omdat zij vaak uitvliegen om te evangeliseren. Dus ik dacht, dat past wel in deze missionaire uitzending.
Ja, dat klopt.
Hoe ben je zelf eigenlijk bij het project betrokken geraakt?
Ik heb Tiberiade leren kennen in 2016. En dat was in de Wereldjongerendagen in Krakau. En een jaar later hebben ze een internationaal kamp georganiseerd. Dat wou zeggen dat zij eigenlijk allemaal mensen van het buitenland naar België uitnodigden. Op het einde van dat kamp hebben ze gezegd, wel, volgend jaar doen we eigenlijk een omgekeerd internationaal kamp, om zo maar te zeggen. We gaan eigenlijk jullie uitnodigen om naar de hoeken van de wereld te gaan. Dus hebben ze een kamp georganiseerd in België, in Frankrijk, in Litouwen, in China, in Hongkong en in de Filipijnen. En ik heb toen die gelegenheid genomen om naar de Filipijnen te gaan. Dus dat is mij aangeboden door de gemeenschap. Samen met nog andere jongeren. En ja, zo ben ik daar eigenlijk terecht geraakt. Eigenlijk een beetje door een eenvoudig voorstel en een eenvoudige ja, en gewoon vertrokken. Dus.
Zo hoort het. Goed, we gaan iets dieper ingaan op het gezondheids- en het onderwijsproject. Maar ik zou zeggen, laten we eerst nog een streepje muziek draaien.
Salom walang hanggan.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waarin we vandaag op reis zijn naar de Filipijnen en meer bepaald naar het Telim-eiland daarvan, waar Renilde Abts veel komt vertellen over de evangelische inzet daar van natuurlijk de kerk, meer specifiek de Tiberiadegemeenschap voor gezondheid en onderwijs. Laten we beginnen bij het eerste, Renilde, bij gezondheidszorg. Hoe zet de Tiberiadegemeenschap zich daar vanuit het evangelie heel concreet in voor gezondheid van de bevolking?
Er zijn eigenlijk twee verschillende stromingen aan. In de eerste plaats zijn er in 2003 voor het eerst artsen naar de Filipijnen geweest. En die hebben daar een huis eigenlijk hersteld of gebouwd, dat weet ik nu niet. Maar die hebben daar een huis alleszins gebouwd voor het Candine, dat is een diagnostisch medisch centrum. Dus in het begin waren dat vooral artsen van Europa of Puti, zoals ze zeggen, blanken, die naar daar gingen om dan diagnostisering te doen van de plaatselijke bevolking. Ondertussen, 17 jaar later, hebben ze plaatselijke bevolking kunnen scholen. Is er een voetvrouw die eigenlijk diagnostiek kan doen en die contact blijft met een arts van de gemeenschap. En daar is dus een medisch centrum uitgebouwd met dan ook een apotheek erbij, wat dat met betaalbare medicijnen voor de bevolking, eventueel zuurstof, kunt daar ook reanimaties doen, eventueel één nacht observeren. Of natuurlijk dingen zoals labo-onderzoek of fotovorming, dat gaat niet. Dus dan sturen ze het door naar een echt ziekenhuis. Maar ze kunnen wel bijvoorbeeld abscessen verzorgen, wat dat heel veel voorkomt. Dus dat is één tak. En dan de tweede tak is het voedingprogramma. Omdat in Sapang, dus het dorpje waar de Tiberiade is, San Damiano Community zit, daar wordt eigenlijk heel veel fastfood gegeten, omdat dat goedkoop is, omdat dat makkelijk te vinden is, oftewel helemaal niet goed. En dus wat ze proberen te doen met dat voedingsprogramma, is eigenlijk te zorgen dat de kinderen een consistente maaltijd krijgen met ook groenten in, wat dat voor hun eigenlijk heel duur is. Dus om de zoveel tijd koken ze dan voor een bepaalde groep kinderen, dat ze denken, die hebben dat echt nodig. Dus dat zijn eigenlijk de twee takken van de gezondheid waar de gemeenschap eigenlijk op inzet.
Nu, als we sinds 2020 spreken over gezondheid, is er natuurlijk één wel bepaalde crisis die allemaal meteen in ons hoofd springt, de coronacrisis. Is die ook voelbaar daar op het eiland enerzijds en in het gezondheidsproject anderzijds?
Zeker, ja. COVID is een pandemie, dus ook in de Filipijnen heeft daarvoor wel wat problemen gezorgd. We hebben heel veel geluk gehad dat in Sapang of op Tailim Island eigenlijk geen positief geval is geweest. Maar het heeft heel veel gevolgen gehad voor de plaatselijke bevolking. Zoals ik zei, is het een eiland aan Manila en kan je hier alleen met de boot naartoe. Nu, wat is er gebeurd door ook een soort van lockdown daar? Waren er maar een paar boten van heel het eiland naar het vasteland. En op die boten werd eigenlijk eten getransporteerd en maar een paar mensen die speciaal toestemming hadden. Dus de prijzen van het eten stegen enorm hard en er was echt een probleem om alle mensen goed te kunnen voeden. Er was echt een risico op een enorme grote stijging van armoede en van honger bij de bevolking. En dus hebben we met Tiberiade, met jongeren die naar Filipijnen zijn geweest of die een band hadden met de Filipijnen, een campagnefilmpje gestart en hebben we wel geld kunnen inzamelen. En zo hebben ze reisuitdelingen kunnen doen op het eiland. Wat toch wel heel veel drama's heeft kunnen voorkomen. Want de mensen leven daar echt van dag tot dag. Dus shampoozakjes zijn voor één keer, koffie is voor één keer. En je gaat naar de winkel voor één zakje koffie te kopen, wat je die naam daarna gaat benutten. Dus vooruit denken op een iets als een pandemie, daar waren ze helemaal niet op voorbereid. En dankzij die actie hebben we dat wel een beetje kunnen rechtzetten. En ook heel goed dat er dus geen positief geval is geweest op het eiland. Want er is momenteel dus geen echte volwaardige arts, behalve die vroedvrouw die dan eigenlijk uit de ELA die eigenlijk diagnostiek doet. En dan ook wel een paar mensen dat er al jaren werken, dus die wel wat kennis hebben. Maar ze hebben ook enerzijds wel heel geluk gehad en ook Het is dankzij die actie hebben we wel wat erger kunnen voorkomen, gelukkig.
En leven op een eiland heeft dus zijn voor- en zijn nadelen. In tijden van een pandemie, zullen we maar concluderen. Ja. Nu, dat is wat betreft het gezondheidszorgstukje. Je vertelde daar straks ook al dat de Tiberiadegemeenschap inzet op onderwijs. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, graag. Want dat is iets dat voor ons nu heel actueel is. Het onderwijs is op Tarim Island niet zo eenvoudig. Het is gratis voor de, zeg maar, de lagere school. Kunnen kinderen gratis naar school gaan? Dat wil daarom niet zeggen dat ze dat altijd kunnen. Zo zijn er kinderen die heel ver weg leven van school. Of soms de school die geannuleerd wordt voor heel banale redenen. Dus dat is niet altijd evident. Maar er wordt eigenlijk gewerkt met een soort van beursprogramma om toch zoveel mogelijk kinderen op het eiland die van heel arme gezinnen komen, die anders misschien heel hun leven ook in de armoede zouden leven, eigenlijk daaruit te helpen. Dus Tiberiade die organiseert het beursprogramma telkens voor één kind per gezin. En ze zoeken dan de arme gezinnen uit, een kind dat gemotiveerd is daarvan. En ze helpen die dan eigenlijk om aan een hoger diploma te geraken. Om zo dan eigenlijk ook, ja, wat ook in de cultuur ingebakken zit, om de rest van hun familie eigenlijk uit de armoede te helpen. Nu zijn ze er al ingeslaagd om een 50-tal jongeren eigenlijk te kunnen laten afstuderen. Wat dat fantastisch is, dat zijn 50 families waarvan iemand 30 geld verdient. En er zijn nu een 50-tal jongeren die in het beursprogramma zitten. Voor ons is dat heel actueel. Waarom? Er zijn dit jaar 11 studenten die beginnen aan hoger onderwijs, wat dus een grotere kost is. En dus zijn we eigenlijk een inzamelactie begonnen voor die jongeren, omdat het dan ook wel meer inzet vraagt van ons om die te kunnen sponsoren, die een programma te kunnen geven.
Moesten onze luisteraars meer willen weten over die inzamelactie, waar kunnen zij daar meer informatie over vinden? Behalve natuurlijk de redactie van Radio Maria contacteren, die ons in contact zal brengen. Waar kunnen zij nog terecht?
Ja, er is op de site van Tiberiade, dat is tiberiade.be, bij hun missies kan je een rekeningnummer vinden van PROMA. PROMA is de VZW die instaat voor buitenlandse missies en ook onze missie. En het voordeel is dat je daar via een fiscale test eigenlijk een donatie kan doen, wat je dus 60% van terugbetaald krijgt, wat dat super voordelig is. Dus als je 100 euro wilt steunen, dan krijg je daar 60 euro van terug. Dat is fantastisch. En ja, het rekeningnummer daarvoor is BE71, 4 keer een 0, 1733. Dus dat is het rekeningnummer van PROMA met dan de vermelding PROMA Sapang 2011-01.
Maar dus op tiberiade.be vindt iedereen alle nodige informatie.
Ja.
Klopt. Staat ook het filmpje, neem ik aan.
Het filmpje staat daar inderdaad ook op, ja.
Goed, nog even verder doorgaan over dat onderwijs. Er worden ook beroepsopleidingen op het eiland zelf georganiseerd door de Tiberiade. Meer specifiek met de bamboe. En ondertussen begint dat ook een beetje internationale weerklank, of toch zeker in België, te krijgen. Kan je daar ook iets over vertellen?
Ja, dus ze hebben gemerkt dat er toch ook wel een nood is voor jongeren die eigenlijk oftewel niet in staat zijn om te studeren, of die al iets oudere jongeren dat niet meer kunnen inhalen, om die ook een kans te geven om op een waardige manier eigenlijk geld te kunnen verdienen. En daarvoor zijn ze gestart met een bamboe-atelier. Dus dat is een activiteit die heel veel gebeurt op het eiland, waar de mensen dus ook wel echt iets van kennen en dat ze ook kunnen leren. En in dat bamboe-atelier, dat St. Joseph-atelier wordt genoemd, dus St. Joseph-atelier, daar bewerken ze dus die bamboe tot eigenlijk producten die je in huis kan gebruiken. Dat is dan lamphouders of van die dingen. Maar ook kruisjes die je kan gebruiken met communies en zo van die dingen. En als je dat eens wilt zien, dan moet je maar eens kijken op de site www.webwebambo.org. De kruisjes moet je maar eens oftewel die bij haar contacteren, oftewel via Radio Maria of verder zoeken dan.
Dat zal inderdaad wel lukken. Goed, we gaan er even uit met een heel specifiek nummer. Een kerstlied uit de Filipijnen, want we gaan het zo dadelijk ook even hebben over kerstmis, hè, met de adventsperiode die is aangebroken. Hoe zouden ze kerstmis vieren in de Filipijnen? Dat is voor straks.
Mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim, na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon,
sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo.
Ngayong Pasko, diriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula.
Ngayong Pasko,
naharapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa.
Ngayong Pasko, oh, magdiriwang ang mundo, oh, sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula.
Ngayong Pasko, oh, babalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag, ang hikaya.
Ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt. We hopen dat dit Filipijns kerstnummer jou helemaal al in de kerststemming heeft gebracht. Want in deze adventsperiode kijken we natuurlijk reikhalzend al uit naar die komst van het kerstkind. En daarover willen we het heel graag hebben met Renilde Abt, die hier bij ons in de studio zit en die ons al de hele aflevering begeleidt naar de Filipijnen. Renilde, uitkijken naar kerstmis doet iedereen, maar in de Filipijnen gebeurt dat misschien wel een beetje op een bijzondere manier.
Ja, in de Filipijnen is kerst echt het hoogfeest van het jaar. Dat is een enorm vreugdevol feest. Filipijnen kijken daar echt heel hard naar uit. Daar gaat ook een hele voorbereidingsperiode aan vooraf. Dus de 9 dagen voor kerst in de San Damiano community, dat zijn eigenlijk de jongeren die ter plaatse leven in de gemeenschap van Tiberijnen, die niet naar huis kunnen, die doen ook echt een een enorm engagement. De 9 dagen voor kerst gaan zij elke dag naar de vroegmis of naar de nachtmis. Het is een beetje tussen de twee. Dat wil zeggen dat zij om 4:30 naar de mis gaan. In een kerk waarvoor dat ze 20 minuten moeten wandelen. Dus die staan op om 3:30 s'nachts, gedurende 9 dagen lang, om zich voor te bereiden op kerstmis. En dan hebben ze de mis daar waar dat ze ook vaak de muziek begeleiden. Een soort van noveen, zeg maar. Ook gaan ze dan de dagen ervoor carols zingen. Er is een heel vrolijke sfeer. Overal wordt kerstmuziek op en top gedraaid. Veel lawaai. Daar houden de Filipijnen wel echt van. En er wordt veel eten gemaakt. Er wordt eten uitgedeeld ook aan iedereen. Dus iedereen kan overal gaan eten halen. Dat is dan ja, hapjes en van alle dingen. Filipijnse hapjes dan. Dus je moet niet voorstellen dat dat van die chipjes zijn. Zoals we ze hier kennen. Paprika chips of zo. Maar dat is dan kokosdingen of... gefrituurde dingen, ja, van alles. En kerstdag zelf gaan ze natuurlijk naar de mis. Dus die paar dorpen verder, waar dat dan heel veel jongeren aanwezig zijn. In de Filipijnse kerken vind je eigenlijk voornamelijk jongeren. Daar een omaatje vinden, dat is 1 door de leeftijd op de Filipijnen al moeilijk. Maar 2, omdat je gewoon zoveel jongeren ziet, ga je ze niet meer terugvinden. En op kerstdag zelf vinden de Filipijnen 2 dingen waar ze echt heel zot op zijn. Dat is dus 1, eten. Al die gefrituurde dingetjes en lekkernijen. En langs de andere kant ook karaoke. Dat is iets waar de Filipijnen zot van zijn. Dan zetten ze de karaoke. Dan kan je dan huren zo'n box. En dan gaan ze heel de avond lang zingen. En dan moet je zo luid mogelijk, zo mooi mogelijk, de liedjes uitkiezen en meezingen. Dus dat is wel echt top.
Je zei al dat er heel veel eten wordt uitgedeeld onderling. Dat doet me eraan denken, is er ook extra solidariteit in de kerstperiode, adventsperiode, zoals dat een beetje in ons land de gewoonte is? Komen er extra solidaire initiatieven uit de grond?
Ja, sowieso. Ik ben er nooit geweest met kerst. Maar sowieso zijn de Filipijnen van volk heel solidair. Dus als er eten wordt gemaakt, is dat nooit alleen voor jou of juist jouw buren. Dan is dat voor de mensen minstens 50 huizen verder die welkom zijn om te komen eten. En dus, ik heb het nooit zelf kunnen zien, maar ik kan me voorstellen dat bij kerst daar een heel dorp eigenlijk eten aan elkaar zit te geven. Dat je daar overal kan binnenwandelen en buitenwandelen. En dat er dus ook zeker aandacht is voor de mensen dat dat niet kunnen doen. Dat daar ja, echt een heel gemeenschapsgebeuren plaatsvindt.
Nu, Renil, we hebben het al een hele aflevering lang gehad over de Tiberiadegemeenschap, over de Filipijnen. Maar als het einde van de aflevering nadert, hebben wij ook de ambetante gewoonte om onze gast zelf een beetje op de rooster te leggen. Dus we gaan het even over jou persoonlijk hebben, natuurlijk alleen wat je kwijt wilt. Mijn eerste vraag, is er een bepaald bijbelverhaal dat jou inspireert in het leven, in wat je doet als verpleger, als persoon?
Ja. Er is 1 bijbelverhaal dat mij eigenlijk op het moment dat ik echt mijn geloof zelf heb gekozen, dat mij enorm geraakt had. En dat is Lucas 14, vers 12. Ik ga het even bij mij nemen. Dus, hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer, wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft... Roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw broers, of uw familie, of rijke buren. Die zouden u op hun beurt uitnodigen om iets terug te doen. Nodig liever als u een feest aanricht armen uit, gebrekkige kreupelen en blinden. Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen. Want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. En dat is een evangelie dat mij enorm had geraakt. Misschien een beetje omdat ik het nog niet vaak had gehoord. Dus in mijn jeugd ben ik opgegroeid met bijbelverhalen. En ik was er zo mee opgegroeid dat ik ze allemaal had gehoord en dat het precies een evidentie leek. Maar dat verhaal had ik precies nooit aandachtig gelezen. En toen als ik dat las, dan drong het tot mij door wat daar eigenlijk stond. Want hou van uw vijanden is iets dat we al zo vaak hebben gehoord dat we eigenlijk niet meer weten wat het wil zeggen. Maar dit, dat begreep ik van wow, dat is eigenlijk heel zot. Want alles wat we doen, dat in onze maatschappij ligt op een weegschaal. En toen heb ik besef van wow, nee, dat is eigenlijk... niet hoe dat ik beleef of ook niet hoe dat Jezus vraagt van ons om te leven. Dat is echt dat gratis geven en dat opengeven. En als je terugkrijgt of als je iets krijgt, dat je dat ook kunt ontvangen. Niet omdat je het verwacht of omdat je het terug zou moeten krijgen, maar echt omdat het een cadeau is. En ja, daarin komt dus vrijgevigheid, maar ook dankbaarheid heel sterk aan bod. En dat zijn twee dingen die ik ja, echt wel belangrijk vind. We mogen verwonderen over dingen. Dankbaar mogen zijn voor dingen, dat vind ik heel mooi.
Dat is inderdaad heel mooi. Heb je misschien ook een diepe wens voor de wereld, voor onze luisteraars? Is er iets dat je zegt, dat zou ik nu echt graag willen?
Ja. Ja. Zeker iets terug in de Filipijnen dat mij had geraakt. Dat was, ja, ik was daar in een warm land. Het was daar ongelooflijk heet. Ik moest me 3 keer per dag wassen om ja, zeg maar, iets wat aangenaam te blijven. En ja, het eten was daar anders. 3 keer per dag rijst, morgens ook. En, dus dat was heel speciaal. Maar als ik daar in die kerk zat, dan voelde ik mij toch thuis. Als ik naar dat kruisbeeld keek, dan was dat dezelfde Christus. Ook al was die kerk, waren daar geen ramen in, was dat gebouwd van bamboe en had je 1 van de 4 muren die niet bestond. Dat was dezelfde kerk. En ik heb het gevoel dat soms een beetje vergeten wordt hoe mooi die kerk eigenlijk is. Groot die kerk eigenlijk is en dat die ons absoluut overstijgt. Dat we soms denken dat wij ons plaatselijk de kerk moeten bouwen, maar de kerk is van Christus en behoort aan Christus. En we maken een deel uit van dat klein grote wonder van de kerk. En ja, soms zijn we zo bezig met bekvechten dat we misschien een beetje uit het oog verliezen. Dat we zo hard inzoomen op 1 ding dat we het groter perspectief vergeten. En dus uiteindelijk ja, die kerk opbouwen en dat rijk van God laten komen. Dus dat is misschien een beetje mijn droom voor de luisteraars of voor de wereld. Of, ja.
Ja, dus eigenlijk een beetje de strijdkreet van de San Damiano-groep, als ik zo mag samenvatten, herbouw mijn kerk.
Ja, dat klopt. Ja,
okay. Ja. Ik zou stellen, sorry.
Je vertelde in het begin van de aflevering al, Renilde, dat je student nog, verpleegkunde bent, maar dat je wel in deze bijzondere crisis dag in, dag uit meedraait in het ziekenhuis. Hoe beleef jij deze aanslepende, mag ik intussen toch zeggen, crisis eigenlijk? Waar vind jij veerkracht?
De crisis is in het ziekenhuis nog altijd wel voelbaar. We krijgen nog altijd wel coronapatiënten binnen. Soms erge coronapatiënten, soms patiënten die corona blijken te hebben. En ik sta op spoedgevallen, dus dat is soms wel echt een beetje zoeken. Zeker als je een patiënt binnenkrijgt met klachten en dat je na een tijd denkt van ik denk dat er meer aan de hand is en dat die wel eens corona kan hebben bovenop een andere pathologie. Dus dat is een beetje zoeken. Dat is niet altijd makkelijk. Zeker omdat dat ook een stage nog is in mijn 4e jaar. Dus daar komt ook nog een bachelorproef bij, wat dat dus wel een pittig tempo is. Daarbovenop kan ik niet naar Tiberiade gaan of naar de mis gaan of naar plaatsen die mij normaal heel veel kracht geven. Wat dus ook niet makkelijk is of geen vrienden zien. Dus dat is zoals iedereen eigenlijk, mis ik van alle dingen. En waar ik eigenlijk kracht uit haal is gewoon om te zijn waar ik ben. Dus proberen als ik in het ziekenhuis ben, niet te dromen dat ik ergens anders ben. Of als ik hier aanwezig ben met jullie, als ik met jullie aan het praten ben, dat ik gewoon hier ben en niet verder weg dwaal. En dan proberen waar ik ben eigenlijk ja, toch te kunnen zijn met God, met elkaar. En ja, niet te willen ergens anders zijn. Dat helpt wel in de realiteit blijven, niet nu.
Okay. Met beide voeten op de wereld, maar toch met de wereld verbonden en wereldwijd verbonden met elkaar.
Ja.
Goed, Renilde. Ik stel voor dat we luisteren naar een laatste Filipijnse katholieke hit, mag ik wel zeggen. En onze luisteraars even pauze gunnen.
Okay.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, waarin we al de hele tijd samen op reis zijn naar de Filipijnen, samen met onze vakkundige reisgids Renilde Abt. Renilde, we hebben jou al heel veel aan de tand gevoeld, mag ik wel zeggen. We hebben jou heel veel vragen gesteld. Maar misschien is er nog iets dat jij heel graag wil vertellen, waarnaar wij niet gevraagd hebben.
Ja, eigenlijk wel. Als ik daar was in 2018 dus, in Sapang, op Talim Island, dan heb ik daar wel iets heel moois ontdekt. Dat is dat wat de gemeenschap Tiberiade probeert te doen in de Filipijnen, is echt een gemeenschap starten eigenlijk. Een familie starten. En er zijn dus jongens en meisjes die ter plaatse wonen, die door omstandigheden niet meer bij een familie kunnen wonen. Zo was er bijvoorbeeld een meisje dat van de sloppenwijken van Manila eigenlijk mee is gegaan naar Talim Island. Of een meisje wiens vader gestorven was niet lang geleden. Een andere jongen die uit de bergen kwam, zeker 100 of 50 kilometer verder weg. En wat die Tiberiade daar probeert te doen, is eigenlijk die kinderen een nieuwe familie geven. Een nieuw leven opstarten en kinderen ook opleiden voor het leven. Dus niet alleen zorgen dat ze een diploma krijgen, maar ook dat ze weten wat het leven is, wat belangrijk in het leven is. Omgaan met geld bijvoorbeeld, maar ook met elkaar. Zeker jongens en meisjes. En ze geven die kinderen dus eigenlijk iets wat dan misschien zeker zo belangrijk is als een opleiding is, een familie. En zeker in deze kersttijd is dat wel heel mooi om eraan terug te denken. Daar wordt heel veel gelachen, terwijl die kinderen soms zoveel erge dingen hebben meegemaakt. En dat is echt rakend om te zien. Ja.
Ik denk dat dat een hele mooie getuigenis, een hele mooie boodschap is om deze aflevering stilaan mee af te ronden. Renilde, dank je wel om hier vandaag bij ons te zijn, om te getuigen van de evangelische inzet van de Tiberiadegemeenschap in de Filipijnen en daarbuiten natuurlijk. We wensen jou natuurlijk een gezegende advent, een groeiend licht en een kerstster die ongetwijfeld harder zal schijnen dit jaar dan anders gewoon, omdat we er allemaal zo'n nood aan hebben. En die wens ineens ook voor jou, beste luisteraar, voor iedereen van Radio Maria. Waarvoor ik heel veel dank om ons opnieuw een jaar lang zo warm te ontvangen. En we zijn er heel graag volgend jaar bij Leven en Welzijn terug om jou heel veel te vertellen over het werk van de Wereldkerk in de hele wereld. Tot dan.